Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft, eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 25, het tweede en het zesde vers. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer. Blijf u al de dag verwachten. Psalm 25, vers 2 en ook het zesde vers. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we in aansluiting daarop Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. 52, vers 7, nadat we ons geloof beleden hebben. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing is deze avond uit de brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica. We lezen daarvan de eerste brief, het eerste hoofdstuk. Dus 1 Thessalonicenzen 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heere Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden. Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heere Jezus Christus voor onze God en Vader. Wetende geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Gelijk gij weet, hoedanige wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelven verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. Tot zover de schriftlezing. Gods woord, de tekst voor de prediking, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. 1 Thessalonicenzen 1, de versen 9 en 10a. Daar luidt Gods woord en de tekst voor de preek. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed en smeken wij hem om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Laten wij gaan bidden. Barmhartig en genadige Heer, het is in uw goedheid en trouw dat we op deze avond opnieuw mogen samenkomen in dit kerkgebouw. Daarin schittert toch ook uw geduld, uw langmoedigheid, uw liefde voor zondaren. U die geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin hebt u lust dat hij zich bekeert en leeft. Heer, u weet ook hoe we hier gekomen zijn. Als levenden of als doden. Als mensen die door uw woord zijn aangeraakt. Of als mensen die wel onder het woord verkeren, maar waar het woord nog nooit echt ingang vond. Of we hier zijn gekomen met een hartelijk verlangen om u te dienen en de psalmen te zingen en te luisteren naar uw woord en naar de prediking daarvan. Of dat het was uit gewoonte, of omdat er anderen zijn die verwachten dat we naar de kerk gaan. Heere, u kent ze, die dat verlangen kennen in hun hart en leven. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. Heren, beschaamt u ze niet, die zo zijn opgekomen, waar uw liefde ook brandt in hun hart. En waar het verlangen naar dat ene de overhand heeft gekregen en heel het leven bepaalt. Die hongeren en dorsten naar u, de levende God. Wilt u ze dan ook verder onderwijs geven middels de prediking van uw woord? En wilt u datgene wat u bent begonnen te doen ook sterken, schragen en de leiding schenken van uw geest? U weet ook van degene die dat wel hebben gekend, maar waar het allemaal zo vlak is geworden, zo kil en zo koud, waar de geestelijke versukkeling is gekomen. Wilt u ze opzoeken? Wilt u ze er ook aan ontdekken als ze daarin onwetend zijn? En mag uw woord zo met kracht zijn, dat ze tot u teruggebracht worden, getrokken worden, hun schuld voor u belijden en er weer dat hartelijke, dat verlangen weer in hun leven terug mag komen. Heren, het is soms ook langs diepe wegen dat u uw kinderen beproeft. Wilt u dan ook in die beproeving kracht geven, zodat er steeds meer de fundering komt op het werk van Christus en er steeds meer wordt afgezien van hun eigen werken. Een afsterven van de oude mens, het aandoen van de nieuwe mens. Wilt u zo ook de prediking van uw woord zegenen? Heer, u kent ze ook die dat verlangen nog nooit hebben gekend. U kent ze en u ziet ze. En u hebt ze ook deze avond hier in dit kerkgebouw gebracht, onder de verkondiging van uw woord. Heren, mag het uw liefde zijn die hun hart verbreekt. Dat u zoveel arbeid aan hun hart legt. Dat u daarin laat zien dat u wilt dat ze bekeerd worden. Dat ze het opgeven. Dat ze niet langer meer voor eigen rekening leven. Wilt u zulke doden opwekken? Heren, dat is een werk dat alleen u kunt doen. Maar maak het waar. Dat doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen, zullen leven. Heere, dat zegt u zelf. Breid zo uw koninkrijk uit. Bouw zo uw gemeente, ook in het midden van deze gemeente. En laat zo de prediking van uw woord niet alleen zijn in woorden, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Zo bidden we en smeken wij om uw onmisbare zegen, die we wel hebben verbeurd. Want we kunnen nergens recht op maken. Ook op deze dag, de dag die aan u is gewijd, geheiligd. Ook op deze dag hebben we laten zien wie wij zijn in onszelf. Zondaren die vanuit zichzelf u niet zoeken. Die vanuit onszelf vijanden van u zijn. O Heere, wilt u doen om uw eigen naam wil. Tot roem van uw genade en tot eer van uw naam. Zo bidden we om uw zegen voor de gemeente. En dragen we de gemeente opnieuw aan u, de Heere, op. U kent deze gemeente. Hoofd voor hoofd, hart voor hart. Wilt u in gunst aan hun denken. Aan haar denken. In het bijzonder ook als er zijn die zorgen en moeite kennen. Wees met hen die met ons meeluisteren. Vaak ook mensen die eenzaam zijn of die ziek zijn. Wilt u ze vereren met uw goddelijk bezoek. Bidden we ook voor het werk dat in het midden van de gemeente mag worden gedaan. Denkt u aan de kerkenraad. Wilt u ze wijsheid schenken, kracht, beslistheid en liefde. En mogen ze als herders waken over deze kudde. Als onderherders van u, Heere Jezus, de grote goede herder. Schenk dat ook aan dominee Egas en aan zijn gezin. U weet ook wat zij nodig hebben. Geef ook hem een goede ingang in de gemeente. Heere, dat kan alleen wanneer hij komt met uw woord. Mag zo uw woord, dat hij zondag aan zondag mag bedienen, ingang vinden in de harten van de gemeente. Zegent u het werk van catechezen, het verenigingswerk, het werk onder de jongeren. Denk ook aan de zondagsschool, dat jongeren en ouderen mogen leven in de vrezen van uw naam. En wilt u zo ook de prediking van deze avond het zo brengen in de harten van jongeren en ouderen, dat ze voor u leren buigen en u leren dienen. Zegelt u ook het werk wat mag worden gedaan in stilheid in de gemeente, bezoekwerk. Mag er het werk dat in liefde wordt gedaan ook gezegend worden door u. We bidden ook om de verdere voortgang van de verkondiging van uw woord. We bidden voor het zendingswerk. Mensen die op eenzame posten hun werk verrichten. En vaak ook op veel weerstand stuiten. Wilt u ze geloof en volharding schenken. Zegent u het Bijbelvertaalwerk. We bidden ook voor het werk dat mag worden gedaan ter ondersteuning van de gemeente in Roemenië. Dat ook mede door deze gemeente wordt ondersteund. Zegent u het evangelisatiewerk. Hulpverlening in binnen- en buitenland. Heren, dat zeggen we in één zin. Maar dat is zoveel wat er aan werk wordt gezet. En er is zoveel wat er is aan nood. Ook in ons eigen vaderland. Als we denken aan daklozen. Zij die zwerven. Zij die liggen in de goot van de samenleving. Heren, wilt u ook dat werk zegenen. En mag ook hen het evangelie verkondigd worden. Van een rijke Christus voor een arme zondaar. Zegent u het pastoraat dat mag worden gedaan onder jongeren. Pastoraat in gevangenissen. Pastoraat onder militairen. In ziekenhuizen, in verzorgingstehuizen. Al de plaatsen waar liefdeswerk wordt gedaan. Werk in verbondenheid aan u. Mag dat zo tot zegen zijn. Dat ons land en volk een herleving mag meemaken. Een revival, een reformatie. Heren, dat is toch bij u mogelijk. Mogen we het ook van u verwachten. En mag de nood die er is in de kerken ook voor ons persoonlijke nood zijn. Opdat we die tot u zullen brengen en voor u zullen neerleggen. En daarin ook onze schuld voor u leren belijden. Heere, we moeten het voor u belijden dat we zo gemakkelijk aan verdeeldheid kunnen wennen. En aan kerkverlating dat het ons zo weinig meer doet. Heere, mag het ons aan het hart gaan. Omdat uw naam, omdat uw eer daarmee is gemoeid. We bidden nu ook voor onze opleiding in Apeldoorn, de Theologische Universiteit. Wilt u hoogleraren, docenten en studenten onderwijs geven? Laat ze allen zitten aan uw voeten, o Heere Jezus. En mag zo ook de opleiding tot zegen zijn voor onze kerken. Bidden we voor onze overheid die u over ons hebt gesteld, landelijk, provinciaal, maar ook plaatselijk. Ook als er zijn die vanuit de gemeente daarin werkzaam mogen zijn. Als er zijn die juist vanuit de verbondenheid aan uw woord een Bijbels geluid willen laten horen. Wilt u ze daarin sterken en daarin ook zegenen. Gedenk ook aan ons koninklijk huis. Allen die tot het huis van Oranje behoren. Zegent u onze koningin in haar werk. En mag zij als koningin ook dienstmaagd zijn van u, o grote koning. We bidden u ook voor het werk wat door Nederlandse militairen mag worden gedaan in Afghanistan. Een vaak ook moeilijk werk. Wilt u ze daarin ook nabij zijn? Bidden we voor heel deze wereld. Een wereld die bloedt uit duizend wonden. Mag alles meewerken naar uw toekomst. Daar zorgt u toch zelf voor. Maar mag dat ook leven in uw kerk. Mag er de verwachting zijn. Mag er het verlangen zijn. Van uw kinderen naar de volkomen gemeenschap met u. Heere, wat zou dat een wonder zijn. Maar u spoort ook de gemeente daartoe op. Om te waken. Om te bidden. Om verwachting te hebben. Geloofsverwachting. Op de toekomst van u, Heere Jezus Christus. Er is er ook een die erop uit is om deze dienst te verstoren. De duivel. Heere, belet u hem de optocht. En treedt u vooruit. Zo wordt hij in zijn loop gestuit. Wilt u zo aan ons denken? In uw grondeloze barmhartigheid. Ja, wilt u nog denken aan uw ontferming? In uw ontferming aan ons. We bidden het u. U danken voor alles wat u geeft. En wilt u ons horen om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En zingen we dan ter inleiding op de prediking Psalm 97. En daarvan het vierde vers, het zesde vers en het zevende vers. 97, vers 4, 6 en 7. Dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. En nietig afgoon prijzen. De ware God en hoon knielt voor hem al gij goon. Zwicht voor de opperheer. Buigt u met ootmoed neer voor zijn geduchte troon. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. En wat er verder volgt uit 97, vers 4, 6 en 7. Zingen we na het amen op de prediking Psalm 130, vers 3 en ook vers 4. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. 130, vers 3 en 4 na het amen op de prediking. Geliefde gemeente. Het komt nogal eens voor dat een kerkelijke gemeente in het nieuws komt. Soms lezen we verblijdende berichten. Soms. Heel vaak lezen we berichten waar we eigenlijk heel verdrietig op moeten worden. Als we lezen van kerkverlating. Als we lezen van een predikant die van een gemeente ontbonden moet worden. Als we lezen over kerkscheuringen. Er is ook heel veel wat niet in de krant komt. Maar wat we wel horen. Spanningen in die gemeente. Conflicten tussen de kerkraad en de dominee in die andere gemeente. Enzovoort. Vanmiddag lezen we van een gemeente die ook in de belangstelling staat. En waar ook veel over gepraat wordt. Dat blijkt tenminste uit de brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica. Deze oudste brief van Paulus, die schrijft hij ongeveer een half jaar nadat hij in die gemeente is geweest. Samen met Silas, Silvanus is dat. En iedereen spreekt over deze gemeente. Zelfs tot buiten de landsgrenzen van Griekenland. Maar wat een verschil met de voorbeelden die ik net noemde. Want we lezen in onze tekst dat de gemeente bekend staat om haar bereidheid het evangelie te ontvangen. En ze staat bekend om haar bekering. En om haar verwachting van de Zoon van God uit de hemel. Zo houdt Gods woord ons deze avond een spiegel voor van de gemeente van Thessalonica. Die hier door Paulus als voorbeeld wordt gesteld. Het thema van de preek is dan ook de gelovigen van Thessalonica tot voorbeeld. En dan letten we allereerst op hun bereidheid. Want wij lezen, want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben. Letten we op hun bekering. Want we lezen, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. En letten we in de derde plaats op hun verwachting en zijn Zoon uit de hemel te verwachten. Dus de gelovigen van Thessalonica tot voorbeeld, hun bereidheid, hun bekering en hun verwachting. Ja, gemeente, dat is toch eigenlijk wel heel opmerkelijk wat Paulus in deze brief van de gemeente, aan de gemeente van Thessalonica schrijft. Hij heeft namelijk van anderen gehoord wat de prediking die hij in die gemeente heeft gedaan, heeft uitgewerkt. In Handelingen 17 kunnen we lezen dat Paulus en Silas op een tweede zendingsreis in deze hoofdstad van Macedonië zijn aangekomen. Thessalonica, dat was net als Korinthe een grote handelstad. Een handelstad die bekend stond om haar afgoderij. Want zo ging het in die dagen. Daar waar veel handel werd bedreven, daar werden niet alleen handelsgoederen gebracht, maar iedereen nam ook zijn eigen goden mee. Alleen het verschil met die handelsgoederen ten opzichte van die handelsgoederen is dat de goederen weer verder gingen, maar die afgoderij die bleven in die stad. En zo stond ook die Thessalonica bol van de afgoderij. En wanneer Paulus en Silas daar zijn aangekomen, dan gaan ze de eerste beste sabbat naar de synagoge om daar met de Joden te spreken vanuit het Oude Testament over de Christus. Zo deed Paulus dat meestal. En dan lezen we in Handelingen 17 hoe hij voor de ogen van de Joden en ook de Grieken hun de Christus schildert. De Christus die moest lijden en sterven en die is opgestaan uit de doden. Lees je dat thuis nog maar eens na in Handelingen 17. En natuurlijk werd er veel meer verkondigd, maar dat is toch immers de spits van de prediking. Dat zal ze toch altijd moeten zijn. Jezus in zijn lijden en opstanding. Heel de schrift spreekt immers van Christus, die komen zou om zijn volk te verlossen van hun zonde. Hij heeft daar het evangelie verkondigd. Het evangelie dat spreekt van recht en van genade. Van schuld en van vergeving. Van Gods toren over de zonde en van de rijkdom van Gods genade in Christus. En Paulus en Silas zijn maar heel kort daar in Thessalonica geweest. Slechts 3 sabbaten, zegt Handelingen 17. Want na 3 sabbaten wordt het hun onmogelijk om nog langer daar het evangelie te verkondigen. Er zijn namelijk jaloerse Joden die het niet kunnen hebben dat Paulus en Silas zoveel volgelingen krijgen. En dan zetten die Joden een opstand op. Ze huren marktboeven in. Mensen die onrust veroorzaken, die daarvoor betaald worden. En dan is het voor Paulus en Silas maar beter om weg te gaan. Dat is beter voor de veiligheid van hun leven, maar ook beter voor de gemeente die daar in Thessalonica is ontstaan. En dan vluchten Paulus en Silas richting Athene. 3 sabbaten hebben ze daar gepreekt. En kijk nou eens wat dat teweeg heeft gebracht daar. Want daar in Thessalonica hoorden ze niet alleen de woorden van Paulus met hun oren. Nee, ze luisterden met hun hart. Ze hadden oren aan hun hart. Dat wil zeggen dat elke keer wanneer Paulus hun Christus verkondigde, dan hoorde de gemeente niet alleen die woorden, Nee, die woorden werden hun op hun hart gebonden. En het was het woord dat speciaal aan hen was gericht. Zo staat in deze brief. Zo hebben ze tenminste ervaren. Een woord met een adres. En dat woord, dat was voor hen als een hamerslag. Dat hun harde hart verbrak. En voor hen werd het waar wat Paulus ergens anders zegt. Dat het woord een kracht Gods is tot zaligheid. En ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Het evangelie was niet alleen in woorden. Het was ook krachtig omdat de Heilige Geest de woorden van de apostel opnam en dat bracht in de harten van de hoorders. De Heilige Geest zorgde ervoor dat de prediking van Paulus als dynamiet werd. Want zo staat het er eigenlijk. Als er staat in vers 5, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Dat wil zeggen dat dat woord krachtig was, dat was als dynamiet. Nou jongens en meisjes, jullie weten wel wat dynamiet is toch? Met dynamiet dan kun je een heel groot gebouw opblazen, zoveel kracht zit er in dynamiet. Nou zo was het ook met de woorden van Paulus in de prediking, dat was als dynamiet. Zo krachtig was dat, omdat de Heilige Geest die woorden opnam en Paulus zo met overtuiging kon preken. En zo heeft dat woord ingang gevonden bij de Joden en bij de Grieken. Het was net als bij de bekering van Lydia. De Heere opende het hart, staat er van Lydia. Van de Heere, en dat hij doet in het hart van Lydia. Hij opende haar hart, zodat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken was. God opende het hart en daardoor waren die Thessalonicenzen bereid om het evangelie te horen en om dat ook aan te nemen. Ze waren bereid om het evangelie van Jezus Christus te aanvaarden in hun leven. Ze werden bereid om navolgers te worden van Paulus en Silas. Ja, navolgers van de Heer Jezus. En Paulus en Silas, en later ook Timotheus, die daar later nog een keer is geweest, waren voorbeelden voor deze gemeente. Je zou kunnen zeggen dat het leven van deze predikers een onderstreping was van hun prediking. Dat werkte door in de gemeente van Thessalonica. Kijk, en dat zorgde er nou voor dat die gemeente zo'n grote bekendheid kreeg. Want binnen de kortste keren wist heel het vasteland van Griekenland wat daar in Thessalonica was gebeurd. Niet alleen de eigen provincie Macedonië, waarvan Thessalonica de hoofdstad is, maar ook Achaïe, dat ligt ten zuiden van Macedonië, waar Korinthe de hoofdstad is. Je zou dus kunnen zeggen heel Griekenland. En we kunnen ons zo voorstellen dat door die handelscontacten de Heere dat ook gebruikt heeft om ervoor te zorgen dat deze gemeente ook bekend werd tot buiten Griekenland. En dan stelt Paulus deze gemeente als voorbeeld voor andere gemeenten. Het woord dat bij hen ingang vond, dat werd door het voorbeeldige leven van deze mensen verder gedragen. Zij waren bij wijze van bespreken geluidsdragers van het woord waarvan de Heer Jezus de bron is. En ook hun geloofsvertrouwen is alom bekend. En zo gaat het dan. Als Paulus en Silas op reis zijn, dan horen ze steeds weer van die gemeente daar in Thessalonica. Hoe God daar heeft gewerkt. Hoe God daar die drie sabbaten dat ze daar gepreekt hebben, heeft gebruikt. En zonder dat die gemeente het zelf zocht, werd die gemeente een missionaire gemeente. Daar hebben ze niks voor georganiseerd hoor. Dat ging vanzelf. Omdat anderen zagen welke grote dingen God deed bij die mensen. Want zo was het zichtbaar dat er onderlinge liefde was in de gemeente. En het was merkbaar dat er verdraagzaamheid was. Daar waren de werken van het geloof zichtbaar. Daar was een levende hoop op de Heer Jezus Christus. Daar richtte de gemeente zich voortdurend op. Denkt u zich eens in. 3 sabbatten. En kijk eens wat voor uitwerking dat kreeg. Nou, gemeente, hoe is dat bij ons? Ik denk dat voor bijna iedereen wel geldt dat u meer dan 3 zondagen onder de prediking bent geweest. En als ik nou de jongeren tot voorbeeld neem. Stel je nou eens voor dat je, nou zeg, zo'n 15 jaar al naar de kerk gaat. Dan ben je ongeveer 750 zondagen onder de prediking van het woord geweest. En u die ouder bent, u kunt het wel vermenigvuldigen. En? Wat heeft dat uitgewerkt? Kan een ander nou van jou zeggen, kijk, bij hem kun je zien dat de prediking waaronder hij is geweest niet alleen in woorden is geweest, maar dat die prediking door de Heilige Geest ook krachtig is geweest. En dat die prediking zijn hart heeft overtuigd. Hoe zegt u, ja, maar ik ben wel eens geraakt door de preek. Ik ben daar echt niet onbewogen onder. Ja, en toen? Wat gebeurde er daarna? Nadat u zich aangesproken wist, veranderde er toen ook iets in uw leven? En hoe was het maandag? Of was het toen alweer op de achtergrond geduwd? Omdat u alweer helemaal in beslag werd genomen door zoveel andere dingen. Kijk, in die gemeente in Thessalonica lees ik hoe ze het evangelie hebben aangenomen met hun hart. Want wanneer het woord heel je hart in beslag neemt, dan werkt dat woord ook iets uit in je leven. Dan merkt een ander daar ook wat van. Wanneer u dat nou mist. Wanneer u nou zegt van ja, zo heeft het bij mij nog nooit echt iets uitgewerkt. Wel eens onder de indruk geweest, maar dat het nou ook echt iets bij mij veranderde. Ook zou u niet bidden. Dat de Heere vandaag nog een woord spreekt tot uw hart. Een woord dat doordringt tot in het diepste van uw bestaan. Dat uw leven verandert. Of als u aanloopt tegen de hardheid van uw hart. Dat u ook ervaart dat u van uzelf daaronder zo ongevoelig bent. O, zeg het toch tegen de Heer. Hij is het die door zijn Heilige Geest het hardste hart kan en wil verbreken. Ja, maar wat doet dat woord van de prediking dan precies in het hart? Het hart wordt verbroken, het gaat open, en dan? Nu, dan zijn we bij ons tweede punt. Want Paulus hoort namelijk van anderen hoe ze in de gemeente van Thessalonica zich hebben bekeerd van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Dus de overtuigende werking van het woord in het leven van die mensen zorgt er niet alleen voor dat het hart open ging voor het woord, maar ook dat alles in het leven van die mensen op zijn kop werd gezet. Want dat staat er eigenlijk. Alle dingen werden omgekeerd. Ja, waarom? Nou, omdat zij, maar u, jij en ik, vanuit onszelf precies de verkeerde kant uit kijken. Maar het woord van de prediking wil er nu juist voor zorgen dat wij ons omkeren. 180 graden. Dat wij, hoewel wij vanuit onszelf zijn afgewend van de Here, met de rug naar de Here toe staan. Dat wij ons helemaal, niet 90 graden, helemaal omkeren. Dat is het Bijbelse woord bekering. En de Here zorgt ervoor dat het woord zo doordringt in het hart, zodat iemand zich ook metterdaad gaat bekeren. En dan blijkt uit onze tekst dat de bekering twee elementen in zich heeft. Allereerst wordt er van die gemeente in Thessalonica gezegd dat ze zich van de afgoden hebben bekeerd. Nu, ik zei het al, in Thessalonica waren veel afgoden. Je zou kunnen zeggen dat elke Griek daar zijn eigen god had. Van die goden werden afbeeldingen gemaakt en die vereerde men dan. Een hele bekende god daar in Griekenland was Dionysos. En voor Dionysos waren altaren gemaakt. Dat was de god die ervoor zorgde, moest zorgen dat de druivenoogst tot een goed einde zou worden gebracht. Zodat er veel wijn kon worden gemaakt en kon worden geschonken. En op die feesten werd dan ook heel veel wijn gedronken. Dus bij die feesten was ook veel dronkenschap en hoererij en andere zondige dingen. En in die gemeente kwam ook in die plaats in Thessalonica kwam ook de keizercultus op. De keizer die zich liet vereren als God. Nou, zolang de mens bestaat, sinds de zondeval, zijn er altijd al afgoden geweest. Dat was toen zo, dat is in Thessalonica zo, dat is vandaag de dag nog zo. Ja, zegt misschien een jongere, maar ik ga echt niet buigen voor een beeld hoor. Nee, dat geloof ik ook wel. Maar er zijn misschien wel andere dingen waar jij voor valt. Waar jij je hart op richt. Waar je mee bezig bent, wat jou bezighoudt. En de duivel is er vindingrijk genoeg voor om ervoor te zorgen dat je je aan de afgoden geeft. Maar laat ik dan, behalve de afgoderij van geld en drank, die we ook allemaal zo wel op kunnen noemen, bij één afgoderij stilstaan die ook altijd al is geweest en er ook altijd zal blijven zolang deze wereld bestaat. Dat is de afgoderij van het eigen ik. Dat zeker ook in onze tijd een grote plaats inneemt in onze samenleving. Hoe blijkt dat? Nou, die afgoderij van het eigen ik, dat komt onder andere hierin uit in de mentaliteit van, ja, dat alles moet kunnen in deze tijd. De autonomie van de mens en iedereen mag zelf toch beslissen wat hij wel en niet goed vindt. Je stelt jezelf tot wet. En dat is niet alleen buiten de kerk zo. Maar dat is de omgeving waarin wij leven, dat wij inademen en dat ook in de kerken doordringt. Want zo horen we ook vandaag in de kerken. Ja, maar dat moet toch vandaag de dag wel kunnen? Ik vind dat dat wel kan. Een andere god die daarmee samenhangt is de god van het genieten. Hoe vaak hoor je dat niet? Geniet er vooral van. Alsof dat het summum is van ja, wat je mee kan maken, wat je kan beleven in het leven. Als je maar vooral kunt genieten. Als je er vooral maar een kick van kunt krijgen. Nou, mogen we dan niet genieten van al het goede dat we van de Here ontvangen? Jazeker. En niemand minder dan Calvijn waarschuwt ervoor dat we Gods goede tierenheden niet mogen versmaden. Maar, zegt hij erachteraan, hij waarschuwt ons ervoor dat we niet in dat genieten opgaan. Want wij hebben, zegt hij, een beestachtige liefde tot de wereld. Dat zegt hij niet tegen de wereld, dat zegt hij tegen u, tegen jou en tegen mij. Wij hebben een beestachtige liefde tot de wereld. Van onszelf zijn we geneigd ons te storten op dit tijdelijke leven. Het hedonisme in ons eigen hart. En zo maakt ook iedereen zijn eigen afgoden. En die uitspraak is bekender van Calvijn, dat ons hart een fabriek is van afgoderij. Dan mag ik u vragen, bent u daaraan ontdekt? Dat het woord nou zo in uw leven werkt met kracht, dat uw ogen zijn opengegaan voor de afgoderij die u zelf maakt. Dat u bent gaan inzien dat u van uzelf de Heere helemaal niet zoekt. Laat staan dat u hem dient. Maar dat we altijd geneigd zijn om ons heil en om onze zekerheid buiten God te zoeken. In onszelf of in andere dingen die we zelf hebben gemaakt. Oh, het is zo nodig dat de Heilige Geest ons daar de ogen voor opent. Voor het eerst. Maar ook steeds weer opnieuw. Opdat we ons tot God zouden bekeren. Want dat is het tweede kenmerk van de waarachtige bekering. Niet alleen een afwenden van de afgoden. Nee, dat heeft altijd een doel. Namelijk dat we ons heen keren tot God. Om hem te dienen. Want pas wanneer we hebben gebroken met de zonde en met de afgoderij, komt er plaats voor het dienen van God. Goed onthouden. Je kunt nooit eerder God dienen dan wanneer je je hebt bekeerd. Er is geen waar geloof zonder bekering. Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Nou, wat wordt daarmee bedoeld? Om de levende en waarachtige God te dienen. Kijk, een afgod kan niet horen en kan niet voelen. Een afgod leeft niet. Dat zeiden de profeten al in het Oude Testament. Van Jesaja en Jeremia horen we hoe zij in de naam van de Heere spotten met de afgoderij. Zij zeggen, een afgod dat is een stuk hout wat je neemt. En de ene helft gooi je in het vuur om jezelf te warmen. En de andere helft, nou, daar snij je iets uit. En dat zet je stevig neer, zodat het niet omvalt. En dan ga je daarvoor buigen. Dat is nou afgoderij. Dat je buigt voor iets wat je zelf hebt gemaakt. Nou, met zo'n afgod val je om. Maar met de levende en met de waarachtige God niet. Hij is een God die eeuwig leeft. Hij is de bron van het leven. Hij is het leven. En hij is waarachtig. Hij is getrouw. Hij is altijd dezelfde. Dat wil zeggen dat je op de Heere aan kunt. En wat de Heere zegt, dat doet hij ook. Jongens en meisjes, zul je dat nooit vergeten? Wat de Heer belooft, dat doet Hij ook. De levende en waarachtige God dienen. Eigenlijk staat het er in het Grieks, in de oorspronkelijke taal, nog mooier. Er staat dan eigenlijk letterlijk om slaaf te zijn van de levende en waarachtige God. En dat woord slaaf, dat heeft dan beslist geen negatieve klank, maar juist een hele positieve betekenis. Want slaaf zijn, dat betekent dat je je helemaal aan een ander uitlevert. Dat je je daaraan overgeeft. Een slaaf van de levende en waarachtige God wil zeggen dat je je aan de Heere onderwerpt in totale gehoorzaamheid. Dat is God dienen met alles wat je hebt, met al je krachten, met heel je leven. Dan staat alles in je leven ter beschikking voor God. Want zeg je dan, ik heb het van hem gekregen. En daarom is het ook voor hem. En dan moet de Heere maar zeggen hoe ik mijn krachten en mijn leven ga gebruiken. En waarom zo? Nou, om zo in gemeenschap met de levende en waarachtige God te leven. Want in de bekering gaat het om het herstel van de verhouding tussen u en God. We staan immers van onszelf allemaal met de rug naar God toe. En nu heeft de Heer in de prediking van zijn woord maar één doel. En dat is dat u zich omkeert. Dat u zich gaat bekeren. Om hem, de levende en waarachtige God, te dienen. En wanneer de Heilige Geest dat in je leven uitwerkt, dan heeft dat gevolgen voor heel je leven, voor heel je bestaan. En dat blijft niet onopgemerkt. Voor die mensen daar in Thessalonica die zich bekeerden, had dat hele grote gevolgen. Ook in sociaal en maatschappelijk opzicht. Dat kunnen wij ons nauwelijks indenken. Heel de samenleving daar was doordrenkt van afgoderij en verering aan de keizer. En dat wanneer iemand zich bekeerde, viel dat gelijk op, want hij boog niet meer voor die afgoden en hij deed niet meer mee met die keizercultus. Hij moest tal van praktische keuzes maken. En het viel op dat hij niet meer meeliep met het schema van die tijd. En dat is voor de jonge gemeente daar in Thessalonica niet gemakkelijk geweest. En we weten dat daar ook al vrij snel vervolging uitbrak. Dat ze dan toch hele radicale keuzes maakten, dat was nou vrucht van geloofsvertrouwen. Nou, hoe is dat nou bij u en bij jou? En ik heb de afgelopen week die vraag ook aan mijzelf gesteld. Zijn wij bekeerd en kennen wij de dagelijkse bekering? Want zonder bekering is het onmogelijk om de Heere te dienen. Nou, hoe kun je nou weten dat je bekeerd bent? Nou, als God je bekeert, dan krijg je een ander hart. Dat leren jullie toch ook al, jongens en meisjes? Dat je bidt om een nieuw hart? Nou, dat is dat God je bekeert. Kijk, en als je een ander hart krijgt, dan krijg je ook andere verlangens. Dan gaan die een andere richting uit. En dan krijg je ook andere lippen. Als een mens tot bekering komt, dan merkt de omgeving dat. En als u niet zo spraakzaam bent, dan is het op zijn minst wel merkzaam in uw doen en laten. Dan merkt een ander dat. Hé, dat doet hij niet. En hé, kijk nou eens wat hij doet. Dat is nou geloofsvrucht. Kijk, bij echte bekering, dan gaan we merken dat we God missen. Maar dan gaan we ook ontdekken dat we God niet kunnen missen. Dan ga je God zoeken. Dat is nou ook een kenmerk van bekering. Iemand die God zoekt. Dan ga je iets kennen van wat we lezen in onze Heidelbergse catechismus in zondag 33. Een afsterven van de oude mens en een opstaan van de nieuwe mens. Dat is dus een levenslang proces. Want ook een mens die van God wordt bekeerd, heeft altijd nog de oude mens in zich. En zal ook altijd van gezegd kunnen worden, dat valt me nou van hem tegen. Dat is zonder meer waar. Maar denkt u ook niet dat er niet iets van de liefde van God in zijn leven merkbaar moet zijn? Want als het gaat om de afsterving van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens, dan is er immers ook een afsterven van de zonde. En dan smaakt de zonde niet meer en dan krijg je er verdriet over. En dan doet het je verdriet dat je met je zonde die je wel doet, Gods heiligheid en Gods majesteit schendt. En dat je daardoor Gods toren opwekt. Dan word je daar verdrietig onder. Wanneer je ziet dat je een heilige God zo vreselijk tekort doet in je leven. Dan komt er de strijd tegen de oude mens. Maar dan blijft het er niet bij. Dan komt er ook die hartelijke vreugde om de Heere te dienen met heel je hart en met heel je leven. Dan krijg je vreugde in God door de Heere Jezus en dan krijg je een hartelijk verlangen om naar zijn woord te leven. Dan is het liefste ding wat je doet om met alles in je leven hem te dienen. Zoals Psalm 18 dat zegt. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Nou, dat kan ook best praktische consequenties hebben. Dat kan jou misschien wel vrienden kosten. En dat kan u misschien wel gebeuren dat u een promotie misloopt. Omdat met een promotie die u wordt aangeboden en heel aantrekkelijk is, u zegt van ja, maar dat betekent wel dat er werkzaamheden aan verbonden zijn of bepaalde dingen van mij worden verwacht waarvan ik eigenlijk moet zeggen van ja, dat kan niet. Dat past niet bij een leven in gemeenschap met God. Ja, en dan moet je het met wat minder doen. Maar dat is niet erg hoor. Dat is helemaal niet erg. Want het beste komt nog. U bent immers onderweg. Uw vaderhuis is immers niet hier, uw vaderland. Maar is immers daar, waar uw hart is. Toch? Zo is het toch? U die dat leven mag kennen. Is er dat verlangen dan? Want kijk, dan is er geloofsverwachting. Dan heb je je verwachting gesteld op de Heer Jezus Christus. En dan ligt daar je toekomst. En dan willen we daar op de derde plaats nog naar kijken, hun verwachting. Want onze tekst is nog niet ten einde in vers 9. Al zou u daar misschien in gedachten, en doet u dat eens in gedachten, daar gewoon een punt zetten. Dat Paulus dat heeft gehoord. Wat zijn verkondiging heeft uitgewerkt. Dat ze zich hebben bekeerd van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Punt. Ja, want daar gaat het toch om in de kerk en in de prediking. Dat we tot God worden bekeerd. Jazeker. En dat is ook de klem van de prediking. En toch is dat niet het enige. Waar in de gemeente de verwachting van Gods toekomst ontbreekt, daar wordt in de gemeente iets wezenlijks gemist. Het is niet de rechtvaardiging en de heiligmaking en dan stopt het. Dat heeft toch altijd een doel. Gods kerk heeft verwachting voor de toekomst. En zondag aan zondag belijden we toch ook dat de Heer Jezus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat er is de opstanding uit de doden. En van de gemeente van Thessalonica lezen we in één adem van hun bekering en van hun geloofsverwachting. Namelijk dat ze de Zoon van God uit de hemel verwachten. Dus voor die gemeente in Thessalonica had het bekering uitgewerkt en geloofsverwachting. En wanneer we het Nieuwe Testament doorbladeren, dan valt op dat in al de brieven van Paulus terugkeert. Die verwachting op Gods toekomst. En onze tekst zegt ons dat het leven van die gemeente daardoor werd bepaald. Dus die toekomst gaf richting aan hun leven. Nou, hoe komt dat? Nou, waar leven met God en Christus is gekomen, daar komt ook heimwee. En jongens en meisjes, jullie weten wel wat heimwee is, toch? Misschien ken je het helemaal niet, dat je ergens logeert een week lang. Nou, dan voel je misschien toch wel iets van dat je weer zin hebt om naar huis te gaan. Dan heb je heimwee. Nou, dat heimwee, dat komt er ook bij wanneer je tot God wordt bekeerd. Omdat die gemeenschap met God en Christus hier nog onvolkomen is. Iemand die de Heere heeft liefgekregen, die kreeg heimwee. Omdat het hier nog met gebreken is in de oefening van het geloof. Maar waar die liefde van de Heer in het hart is gekomen, daar komt ook een verlangen naar de volkomen gemeenschap. Daar mag al iets van gekend worden in dit leven van die gemeenschap. Maar dat is altijd met de beoefening van. En er is altijd die ellende in de wereld. En er is altijd die aanvechting. En er is altijd nog weer die zonde in je hart die ervoor zorgt dat er geen gemeenschap met de Here is. Maar dat kan in het leven van Gods kinderen soms wel kwellen. En dat kan je soms wel te neer doen buigen. Dat je God zo mist. En dat je hem niet kan missen. Maar onze tekst leert dat er een levendig en hoopvol uitzien naar Christus is. En dat moed en kracht geeft om het lijden in dit leven, en vult u dat maar zo breed in als u wilt, het lijden in dit leven toch geduldig te kunnen dragen. En zijn zoon uit de hemelen verwachten. Gods kerk verwacht Gods zoon. De zoon die het werk van de Vader heeft volbracht op de aarde in lijden en sterven. Maar die terug zal komen om het werk te voleindigen. Het werk wordt voleindigd als hij komt op de wolken des hemels. Hij komt uit de hemelen. Dat wil zeggen dat als hij komt, hij de hemelse heerlijkheid met zich meeneemt. Die had hij al van eeuwigheid. Maar die brengt hij dan mee voor zijn kerk. Die hij heeft verworven, die hij heeft verdiend met zijn bloed. Gods kerk verwacht de zoon uit de hemel in heerlijkheid. Verwachten. Dat is in die tijd een heel bekend woord. Dat werd gebruikt wanneer een koning of een keizer werd verwacht in een stad. Die werd dan door een heraut aangekondigd. Dan en dan komt de koning. Laten we daar maar van uitgaan dat de koning komt. En dan moest alles in gereedheid worden gebracht om die koning te kunnen ontvangen. Heel die stad werd opgeknapt. Net zoals dat ook gebeurt voor Koninginnedag. Dat dan een stad wordt opgeknapt. Er moest een cadeau komen voor de koning. En als dan alles klaar was, dan was men met ingespannen verwachting, zag men dan uit naar zijn komst. Nou zo, dat heeft de lading van het woord verwachten. Dat moet u voor ogen houden. Als hier staat verwachten van de komst van de Heer Jezus. Want als hij komt, dan zullen al de zijnen gekroond worden met heerlijkheid en eer die hij heeft verdiend. Dan is er ook een einde aan alle pijn en aan al de moeite en al de angst en al het verdriet. Dan mag zijn volk hem genieten. Zoals de apostel Johannes dat zegt. Dan zullen we hem gelijk wezen. En dan zullen we hem zien gelijk hij is. Dat is de geloofsverwachting van Gods kerk. En onze Nederlandse geloofsbelijdenis sluit ook af met die hooggespannen verwachting. Kijkt u dat thuis nog maar eens na in het laatste artikel. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heer. U die door genade iets mag kennen van Gods werk in uw leven. Van die ommekeer, van die bekering, van die geloofsverwachting. Ja, mag er die hooggespannen verwachting zijn? Of is het woord van Calvijn veel meer waar dan dat wij eigenlijk willen geloven? Namelijk dat wij nog zo vastzitten aan dit aardse stof. Dat wij nog zo'n beestachtige liefde hebben tot de wereld. Want kijk, als de geloofsverwachting weggaat, als die mindert, als die verdwijnt, dan worden we zomaar door de wereld meegetrokken. En doen we zomaar weer mee met het schema van deze tijd. En dan kwijnt het geloof langzaam maar zeker weg. En dan verbleekt de liefde in uw hart. En dan verbleekt de liefde in de onderlinge band van de gemeente. Zouden we de Heere niet ootmoedig smeken om de krachtige werking van Gods geest, dat hij die geloofsverwachting in ons leven zou opwekken. Want geloofsverwachting, gemeente, dat kan er alleen zijn wanneer er die beoefening is van de gemeenschap met Christus. Wanneer wij onze hoop op Christus hebben leren stellen. Paulus plaatst die geloofsverwachting niet alleen onder de vervulling van Gods beloften. Hij plaatst die ook onder de vervulling van Gods dreigingen. Namelijk de volle openbaring van Gods toorn. Dat zegt het slot van het hoofdstuk. Namelijk dat God zal komen om met zijn toekomende toorn. Maar dat Gods kerk zijn zoon uit de hemel verwacht, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Toekomende toorn. Dat betekent niet zoiets van wat in de toekomst nog gebeurt. Zo van dat is ver weg en dat komt nog eens een keer. Nee, toekomende toorn, dat betekent dat het onderweg is om te komen. Net als op een warme zomeravond u in de verte een onweersbui ziet komen. En u kunt wel zien dat dat op een uitbreken komt. Alleen u weet nog niet precies wanneer. Maar hij is bezig om te komen. Die onweersbui is komende. Nou, zo staat het er hier. Gods toorn is onderweg. Een aangrijpende gedachte, gemeente. En we hebben dat vanmorgen ook gezien, dat door onze zonden en onze ongerechtigheden wij Gods toorn over ons uitroepen. Die houdt God nu nog in. Maar die zal eens ten volle over deze aarde worden uitgestort. Gods toorn over alle goddeloosheid. Maar heel in het bijzonder over het ongeloof. Gemeente, u zit hier niet vrijblijvend onder de prediking. Wanneer u zich willens en wetens verzet tegen Gods genade, dan roept u Gods toorn over u uit, zolang u nog onbekeerd blijft. Maar daarin is het evangelie. Gods toorn is onderweg. Hij is er nog niet. En daarin roept God u op tot bekering. Die toorn is te ontvluchten, nu nog. Maar dan, als die komt, dan is die niet te ontvluchten. En dan hebt u nog maar één wens. Staat ook in de Bijbel. Als dan beginnen zij te zeggen tot de bergen, valt op ons. En tot de heuvelen, bedekt ons. Dan wens je dat je verzwolgen wordt onder de bergen. Omdat je voor Gods toren niet kunt bestaan. Gemeente, u wordt twee wegen voorgesteld. Waarom zou u nou kiezen voor de dood? Kies toch het leven. Gods toren is hier geen dreiging. Ik noemde het al. Het is een werkelijkheid die roept om bekering. Een echte Heere heeft geen lust in uw dood. Echt niet. De Heere heeft lust in uw leven, dat u zich bekeert. Zou u niet daarom onder de prediking van het woord zijn? Al is die niet vrijblijvend, maar zou het daarom niet zijn? Dat u zich zou bekeren. Ja, maar hoe ontkom ik aan zijn toren? Kan dat voor mij? En weer een ander zegt van ja, en mijn kinderen? Of mijn man of mijn vrouw, die moet nog bekeerd worden. Nou, let u eens op zijn naam. Want niet zonder reden schrijft Paulus hier de naam Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. Dat is de naam die hem gegeven werd bij zijn geboorte. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Als u zich nou afvraagt of u zich wel kunt bekeren, dan moet u deze naam eens uitspellen. Hij heeft Gods toorn gedragen. Weggedragen voor zijn volk. Zodat op de dag van Gods toorn er ontkoming is. Vlucht daarom tot de middelaar. Laat hij uw redder zijn, voordat u hem als rechter zult ontmoeten. Het kan ook zijn dat hier iemand nog wel met een vraag zit en zegt van ja, u zegt wel dat die geloofsverwachting er moet zijn, maar ik vind dat zo moeilijk om hem uit de hemel te verwachten. Want dan denk ik aan mijn vrouw of aan mijn kinderen of aan mijn man. En dan denk ik, de Heer moet nog maar even wegblijven, zodat die nog bekeerd worden. En misschien huivert u ook wel bij die gedachte, als u denkt, als u ziet op uw eigen leven en denkt van ja, ik weet het niet. Kan ik God ontmoeten en bestaan? Ken ik hem in de Heer Jezus Christus? Dat u zegt, mijn hart gaat wel naar hem uit, maar ik kan hem zo vaak niet vinden. Ik moet de Heer zo vaak missen en ik kan hem eigenlijk niet missen. Mag het woord van de Heer u dan troosten en moed geven? Wanneer u hoort dat er bij Jezus redding is. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zodat het dan echt waar is. Een gegronde hoop is. Wanneer het wordt gezegd in 130, hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doet hij ook aan mij. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zo bent u het zelf, die zorgt voor uitkomst, voor verlossing, voor de volkomen verlossing. Heere, u oefent uw volk hier in dit leven. U beproeft ze, u zuivert ze, opdat ze geloofsverwachting zouden hebben op u, de levende en waarachtige God. Opdat ze een hoop zouden stellen op Christus. Heere, mag dat ook de vrucht zijn van de prediking van deze avond. In het leven van ons allen. Wilt u uw woord zo krachtig brengen in ons hart door uw Heilige Geest. Dat het ook die vrucht mag voortbrengen van geloof en bekering, van verwachting van u, Heer Jezus Christus. Mag er zo ook die verwachting zijn, en mag er in het hart ook het gebed zijn, het Maranatha. Kom, Heer Jezus, kom haastig, opdat er de volkomen gemeenschap zal zijn. Heer, u kent ze ook, die dat verlangen kennen. En die gebukt gaan onder dit zondig, gebrekkig, onvolkomen leven. Wilt u ze daarin sterken? Wilt u ze troosten? Wilt u ze bemoedigen? En schenkt u ze de vreugde van uw heil? Heb dank voor alles wat u gaf deze dag. Wat u gaf in de prediking. Wat u gaf om te kunnen spreken. Wat u gaf om te kunnen luisteren. Wilt u ook met ons verder gaan deze avond in en deze verdere week in? En wilt u ons ook weer in getrouwheid samenbrengen? Wilt u niemand van ons onvoorbereid uit dit leven wegnemen, onverzoend? Sterk ons ook wanneer er deze week dingen op het programma staan, in de agenda staan waar we tegenop zien. Dingen die we moeilijk vinden. Of misschien ook wel dingen die we elke dag ontmoeten, waar we onder lijden, onder gebukt gaan. Maar ook als er dingen zijn die we misschien helemaal niet verwachten, die onverwachts op onze weg komen, mag er ook het schuilen bij u zijn. In alle omstandigheden en in alle noden en moeite. En als er vreugdevolle dingen zijn, Heere, dat we u erin herkennen en u erin zullen roemen en prijzen. Doe genadig verzoening over onze zonden. En hoor ons om uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die leeft en die zit aan uw rechterhand en die altijd bidt. Uit genade alleen. Amen. De slotzang is Psalm 89 en daarvan het 8e vers, 89 vers 8.
Thank you.
Ga nu heen in vrede en eindigen we met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen. 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 Zegen.